Jim Lambi, zeg een vraagje. Brussel of Tallinn?
Goh, op deze moment toch liever Brussel. Als ik de foto's zie.
Het sneeuwt daar blijkbaar. Ja. Volgens onze spion aan het Oostfront, Gilles Den Hazen. Welkom bij een nieuwe aflevering van Vers van de Metapers. We zijn hier met Lambi en ikzelf van BOG Studio. We zitten hier weer in het prachtige gebouw van Silver Square in Brussel. En we gaan het vandaag hebben over Louis Vuitton, Adidas, EY, Manchester City. En natuurlijk ook nog wat Web3 native zaken zoals de updates van Yuga, een nieuw protocol Blast en veel meer. Dus ik zou zeggen, geniet ervan en tune in. Tot zo! We beginnen natuurlijk met het woord van de week. Het woord van de week, Lambi, is soulbound.
Soulbound, inderdaad. Ja. Klinkt heel magisch.
Ja, inderdaad. Hoe iets misschien met muziek? Wat is het?
Kan muziek zijn. Kan muziek zijn. Soulbound is eigenlijk een term om een token te omschrijven die niet kan veranderen van wallet. Dus je kunt die bezitten, maar je kunt die niet verkopen of versturen of inder wat mee doen. Maar dat is eigenlijk gelinkt aan uw persoon of aan uw wallet.
Vastgeplakt aan uw ziel.
Ja, inderdaad. Ja.
En geef eens een voorbeeld of waarom zou je dat doen?
Goh, dat kan heel sterke toepassingen hebben van uw identiteit of uw gezondheidsdata of zo, die soulbound is. Maar dat kan ook heel tof en experimenteel zijn. Zoals een soort soulbound brand token, waarmee dat je verbonden bent. Of wat kan dat nog zijn? Kunst dat je nooit wilt verkopen of zo. Of een kunstproject van iemand die soulbound art dropt.
Je wilt natuurlijk niet dat als je bijvoorbeeld een diploma behaalt, dat je diploma kunt verkopen en dat iemand anders plots kan doen alsof hij ook een MBA in Harvard heeft gehaald of zo, dan moet vast blijven bij de persoon die het origineel heeft gemint of behaald.
Inderdaad. Ja. Iedereen moet de sleur doorstaan van zijn diploma zelf te halen en de examens en heel de boel erbij.
Voilà, de academische wereld is gered bij deze.
Inderdaad.
Laten we nu misschien overschakelen naar onze academicus Gilles Den Hazen, die hier het landschap in Tallinn aan het bekijken is. Hij kan er dus vandaag niet bij zijn, want hij zit daar op de Banana-conferentie.
Ja, dat is het vroegere NFT Tallinn. Met nu een hippere naam, Banana Conference. We hebben nog geen rechtstreekse correspondentie, maar we hebben wel een paar verhalen meegekregen van Gilles natuurlijk.
Ja, hij heeft daar ook een talk over communities en hoe Web3-technologie voor merken communities kan bouwen, kan ondersteunen en hoe je eigenlijk zo'n soort van netwerk kunt bouwen rond uw merk.
Ja.
We zullen hem vragen om daar eens een deep dive van te doen als het terug is.
Ja.
Maar wat heeft hij daar al ongeveer allemaal beleefd geleerd, ik zal het zo zeggen?
Ik denk dat hij vooral ook genetwerkt heeft met community members die over heel Europa daar naartoe komen dan. Maar de inhoud van de conferentie was ook een goede focus op ordinals, blijkbaar. Dus de ontwikkelingen die op het Bitcoin-netwerk afspelen, zijn er wel blijkbaar veel mee bezig nu. Nu ook na de halving, dus na de update eigenlijk van die technologie op Bitcoin, zijn er veel mensen mee aan het spelen.
Ja, inderdaad ook Ruins, de memecoins die nu op Bitcoin kunnen gelanceerd worden, zijn daar blijkbaar een hot topic volgens onze correspondent.
Ja, het is misschien een beetje biased, maar...
ook nog een interessante case die ons heeft meegegeven is AirBaltic, de luchtvaartmaatschappij, die heel erg gefocust is op Web3 en NFT's om hun loyalty-programma te ondersteunen. Ze hebben een soort van de Planeys, is het denk ik, een collectie van 10.000 vliegtuigjes die je kan kopen. En als je zo'n vliegtuigje koopt... is het eigenlijk in het verbinden met je AirBaltic-account. En zo krijg je heel veel perks en heel veel toepassingen in hun loyalty-programma. Ze hebben daar ook allemaal verschillende gamification en interessante dynamieken aan gekoppeld. Zeker een case die we in de toekomst ook iets meer in detail moeten brengen.
Ja, en zeker nu dat Gilles een paar punten heeft met zijn Planeys naar
inderdaad,
daar.
Ja, inderdaad. Lufthansa en de Star Alliance luchtvaartgroep heeft er trouwens ook een loyalty-programma met NFT gesteund.
Ja.
En binnenkort vlieg ik voor een trouw naar Nice. En ik heb speciaal aan mijn vrouw gezegd, we moeten via Brussels Airlines vliegen, want dan kan ik dat NFT-programma, al heel die programma's uittesten.
Dat is een beetje R&D, hè?
Voilà. Dus de volgende aflevering zal ik ook kunnen reporten wat de ervaring was en in welke mate het heeft bijgedragen.
Die nemen het een beetje minder gamified op, zeker, hè?
Ja, pas op, je kunt wel. Dus je moet je vliegtuigticket scannen. En dan krijg je daar een digitale collectible van in de app. En dan ze moedigen u ook wel aan om bijvoorbeeld verschillende bestemmingen te collecten of hoofdsteden. Het is een beetje zo een soort van verzamelkweeste.
Ja.
Verschillende werelddelen kunt je unlocken. En natuurlijk, ja, op basis van dan uw activiteiten zijn er dan verschillende perks, et cetera, die je dan kunt krijgen.
Heb je dan ook kroontjes op bepaalde vluchten of bestemmingen, zoals in de Strava of zo?
Nee, je bent nog niet King of the Plane. De kop is nog niet gelanceerd, maar misschien
wie weet.
Kunnen we het eens voorstellen.
Dat je dan je eigen vliegtuig kunt personaliseren met een special wrapping of zo.
Voilà.
Brussels Airlines, bel ons maar.
Voilà. Toekomstmuziek.
Ja.
Misschien van Brussels Airlines naar Louis Vuitton. Lambi, ja, ze hebben... Ja. Louis Vuitton heeft een interessant Soulbound NFT-programma gelanceerd. Ik denk in de zomer vorig jaar, de Via NFT's. Het waren like van die grote digitale koffers die voor $40,000 verkocht werden. Heel exclusief, heel gelimiteerd. En dat was een soort van een exclusief membership-programma. Soulbound, dus je kon er niet op speculeren. Je kunt ze niet doorverkopen als je ze koopt. Die €40,000 is kwijt, om het zo te zeggen.
Ja.
Maar je krijgt er eigenlijk heel veel voor terug. Je krijgt exclusieve ervaringen terug. Bijvoorbeeld naar het Pharrell-huis in Parijs, waar je exclusieve rondleidingen krijgt. Je kunt exclusieve collecties kopen. En nu komen ze met een nieuwe drop, exclusief voor hun VIA-houders.
Ja, dat is inderdaad ook van Pharrell, de creative director nu van Louis Vuitton, dacht ik.
Ja.
En de alle houders van die dozen of die travel boxes, eigenlijk zijn het, van Louis Vuitton, hebben toegang tot de sale van die exclusieve jacket. Dus dat is eigenlijk een soort varsity jacket, zo Amerikaans getint. Ook wat cowboy referenties erin, zag ik, in een speciaal leder. En er zijn maar 200 edities of exemplaren van gemaakt. Dus ofwel moeten ze snel zijn, ofwel zijn er maar een select aantal die toegang krijgen tot de sale. Maar het zal dus een €7,900 kosten ook. Niet min. Zeker ook voor Louis Vuitton. Is al een beetje premium merk, maar dat is ook wel nog een stevig prijskaartje ervoor. En je moet eigenlijk al een doos, of digitale doos gekocht hebben van €40,000 vorig jaar.
Ja,
Dus dat is een serieuze investering ook. Maar je hebt dan wel de bragging rights om de unieke, of de exclusieve jacket hebben, die digital is trouwens.
Ja, dus een digitaal stuk gekoppeld aan de echte leren jas.
Ja.
Ja, inderdaad, het is interessant, want het is ook interessant hoe de dynamiek is. Hè. Je moet inderdaad €40,000 betalen voor in die heel exclusieve members club van Louis Vuitton te komen.
Ja, dat is het echt. Hè. Een club van liefhebbers van het merk. Hè.
Ja, inderdaad, van trouwe klanten die... en dan krijg je toegang tot andere experiences die ook wel nog altijd betalend zijn, maar wel nog exclusiever.
Mm-hmm.
Dat is wel een interessante dynamiek die ze hebben tussen hun collectibles.
Ja.
En benieuwd welke ervaringen er in de toekomst ook nog komen. Want ik had gezien dat die via NFT's, die boxen, die membership boxen van $40,000... nog niet uitverkocht zijn, dus Lambi, ik weet niet of je nog wat dollars aan de kant hebt liggen, maar je kunt ze nog altijd kopen als je zo'n jas wilt.
Ja.
Maar ik ben
niet per se een grote fan van Louis Vuitton als merk zijn, maar ik vind het wel interessant wat dat allemaal doen in Web 3.
Dus gewoon om iets uit te testen, denk je, graag is 40.000.
Als ik dat bonnetje kan binnenbrengen. Nee.
Maar dat is zoiets met de boekhouder moeten we spreken. Nee, maar dus misschien dat de boxen nu wel sneller, na verloop van tijd gaan uitverkocht worden, als ze zien wat de verschillende perks zijn, wat de mogelijkheden. Ja. En ik denk dat dat ook wel een gezondere dynamiek is. In het begin van heel de NFT-mania was het... Als je niet werd uitverkocht in één dag, bij ons spreken, werd je gefaald. Mm-hmm. Ik denk dat dat een ongezond mechanisme is, ongezonde mentaliteit. En dat naarmate er utility of er, naarmate er dingen worden toegevoegd aan het loyalty-programma, dat de collectie dan wel uit kan verkopen, ja. Of niet.
Ja, je moet ook wel echt vertrouwen hebben in het merk of in de maker van die collecties ook. Er was inderdaad niet veel belofte met de verkoop van die boxes, van die Louis Vuitton boxes. En maar als trouwe fan moet je dat wel geloof hebben in dat merk je waarde zal geven in de loop daarna. Dus minder een focus op die roadmaps die openbaar werden gemaakt, zoals dat we een paar jaar geleden zagen, om echt alles bloot te leggen. Maar nu wordt er gewoon gaandeweg gekeken wat dat de community met je wilt of op wat dat ze zitten te wachten.
Ja, inderdaad, inderdaad. Nog iemand of nog een merk dat naast aan zijn roadmap verder werkt, zonder ze te hebben gepubliceerd op voorhand, is Adidas.
Ja, inderdaad. Die werken eigenlijk ook een beetje fases zo, die niet op voorhand bekend worden gemaakt. Maar nu dus ook een nieuwe ontwikkeling in hun ecosysteem.
Ja, ze hebben een sneaker, alleen een virtuele sneaker, gelanceerd samen met het Sport to Earn programma Steppen.
Move to Earn, zeggen ze. Ja. Klinkt mooi.
Ja, het is, ik zou bijna zeggen, waar is de hele puntje to earn golf gebleven? Ja. Vroeger werd er elke dag wel een nieuwe to earn programma gelanceerd. Die bleken wel niet altijd heel sustainable te zijn, vaak wat ponzi-economics. Ja. En als je dan in het begin erbij waart, dan kon je iets aan verdienen, maar zoals dat gaat bij een ponzi-schema, als je er op het einde bij werd, dan werd je meestal de dupe. Ja.
Ook Steppen een beetje, dacht ik. Hè?
Ja, inderdaad. Dus het concept was dat je kocht virtueel sneakers en dat was dan verbonden met een app en die checkte hoeveel stappen je zet per dag. Mm-hmm. Hoe meer stappen, hoe meer tokens je dan kon verdienen. En met die tokens kon je dan doorverkopen en dus zo kon je eigenlijk zogezegd geld verdienen door actief te zijn, door te lopen, door te stappen, door gezond bezig te zijn. Mm-hmm. Maar natuurlijk, je moest die schoen kopen en die schoen vergde dan ook onderhoud. Hè. Als je daar een week of zo mee stapte, dan moest je nieuwe zolen kopen. Of, mm-hmm. En in het begin was dat allemaal goedkoop, maar na een tijd begon dat duurder en duurder te worden en was het al veel moeilijker om je geld eruit te halen.
Een beetje een Tamagotchi eigenlijk, maar dan de schoen dat je moet onderhouden.
Inderdaad, inderdaad. Upgraden. Ja. En Steppen had dan natuurlijk ook een explosieve groei. In het begin was het in 2022, denk ik. In
denk
mei
wel,
2022. Van mei tot augustus zijn ze explosief gegroeid. Maar dan zijn ze ook heel hard teruggegaan. Ik denk dat ze op een bepaald moment op 300.000 gebruikers waren, maandelijkse gebruikers. En dat ze twee maanden geleden terug naar 5.000 waren gegaan. Dus ja. Heel erg naar beneden gaan. Mm-hmm. Maar nu lanceert Adidas een schoen. En ik denk dat de schoen $2,400 kost. De virtuele schoen.
En die is ook uitverkocht, dacht ik.
Voilà, kijk.
En dus, als ik het zo lees, toch al gedubbeld of verdubbeld in zijn waarde. Maar het is wel opmerkelijk dat Adidas nu, eigenlijk na een soort hype van Steppen, in een soort stille periode, nu een partnerschap aangaat.
Ja,
dus
inderdaad.
Ze geloven echt wel in de kans of de mogelijkheden van zo'n app die u terug rewards heeft ook.
Ja, inderdaad. Ik denk, als de dynamics en de allemaal een beetje veranderen, er zit ergens wel, het is ergens wel mooi, het puntje-puntje-to-earn model. Mm-hmm. Maar het probleem is dat het vaak gefarmd wordt, dat er niet per se eerlijk mee wordt omgegaan en dat het ook gewoon vaak op lange termijn onhaalbaar is.
Ja.
Maar er zit wel iets in die filosofie en ik denk, door zo, als Adidas ermee te experimenteren, kunnen zij misschien op een bepaald moment ook zelf een meer haalbare variant lanceren voor hun eigen gebruikers.
Ja.
Ik denk de play to earn was even populair, waar je dan punten kon verdienen. Dat was dan bij spelletjes zoals Nifty Island. Dat was dan denk ik al ietsje beter, omdat je dan effectief het spel moest spelen. Mm-hmm. Dat was ook gechunked in verschillende dagen, dus je kon het moeilijker gamen. Je moest meerdere dagen na elkaar bijvoorbeeld maar een half uurtje spelen en echt bepaalde acties doorlopen die moeilijker te farmen waren. En dat was dan niet echt play to earn, maar play to airdrop. Dus je bouwt dan eigenlijk punten op die dan misschien ooit in een airdrop geconverteerd worden. En het is niet dat je, als je het speelt, na een half uurtje al iets krijgt in je handen dat je kunt verkopen. Dus in die zin denk ik dat je ook meer de lange termijn gelovers en mensen die hier echt gewoon op het platform zitten omdat ze het leuk vinden, omdat het een goede ervaring is, gaat belonen. Los van de mensen die op korte termijn geld willen verdienen en dus ook alles gaan verkopen.
Ja, dat is het beetje met die punch to earn. Als het play is, dan moet het wel nog altijd plezant blijven. Als het niet meer plezant is en je doet het gewoon voor de punten dat je krijgt en wordt het wat repetitief of zo, ja, dan is het work to earn. En dat kun je op andere manieren ook bewust van spreken.
Ja, inderdaad. En dus dat van play to earn naar play to airdrop, dat lijkt me al een goede kleine verandering voor het langere termijn haalbaar te houden. We zullen zien wat de toekomst brengt. Blijven het volgen.
Ja, inderdaad. Stap per stap.
Stap per stap. Misschien om in de sportieve wereld te blijven, even Manchester City heeft ook een nieuwe activatie gelanceerd.
Ja, ook met een van de hoofdsponsors, OKX. Dat is een exchange eigenlijk, die ook bezig is met van alle collectibles te lanceren of een beetje meer de utility van tokens te tonen aan de gebruikers, los van enkel het traden van munten.
Ja, inderdaad. Je kon dus een soort van digitaal shirt claimen. Het was ook wel interessant, want OKX hebben een eigen wallet gelanceerd. Ze hebben ook een soort van eigen chain, een soort van layer 2 chain gelanceerd. Ze proberen dan ook natuurlijk meer en meer mensen naartoe te krijgen. In dit geval had je bijvoorbeeld geen gas fees nodig, zij hadden die voorgeschoten. Dus ze maken eigenlijk gebruik van alle nieuwe ontwikkelingen in het consumer crypto landschap. En met die smart wallets, waarbij je gas kunt voorschieten, et cetera. En waardoor de transactiekost wegvalt voor de eindgebruiker. Je kon er ook maar één per wallet creëren. Dus wat ook weer het aantal de mensen die dat willen uitbuiten en beperkt of tegenhoudt. En dus hadden drie soort van tiers. Je had de ultra rare, de rare en de classic.
Ja.
Dus er waren verschillende soorten perks per categorie dan.
Ja, en eigenlijk de tokens zelf zijn eigenlijk een soort uniekere versies van de shirts van Manchester City.
Ja.
Dus eigenlijk qua update of een andere toets aangegeven door een designer, Christian Jeffrey. Die doet dat bij andere ploegen ook. Dat ze hun home en away shirts zowat een extra toets geven met een meer unieke feel. Dus dat zijn dan de uniekere versies van de shirts dat je ook kon winnen als je in een hogere tier zat.
Ja, inderdaad. Want dat was een beetje de promise. Als er waren, denk ik, er zijn maar 20 zeldzame en 5 heel zeldzame collectibles. Bij die 20 zeldzame kon je inderdaad een fysieke versie van dat shirt ook gaan claimen. En ook bepaalde zaken, zoals bijvoorbeeld een stadiumtour of kans maken op hospitality tickets. Als je dan die ultra rare of die heel zeldzame tier had, dat was puur geluk hebben, dat was gewoon een loting, een beetje loterij. Dan kon je bijvoorbeeld kans maken om op het veld van Manchester City in het Etihad Stadion te spelen, een balletje te trappen en zo. Dus dat is de standaard gamification, fan engagement tactics, maar wel leuk en interessant om te zien hoe ze het heel makkelijk naar voren schuiven. Je had geen kennis van crypto nodig, je kon het heel makkelijk claimen. En wat ik ook wel interessant vind aan dit voorbeeld en dit gegeven, en denk, dat zie je bij meerdere merken die met Web3 bezig zijn, is hoe eigenlijk die digitale space een soort van experimentele ruimte wordt, een soort van sandbox, om met je merk op een creatieve manier om te gaan.
Mm-hmm.
Het is niet altijd makkelijk om bijvoorbeeld, en ook duur om zo'n een speels shirt te lanceren in de fysieke wereld. Dat kost ook veel geld om het allemaal te laten maken. Mensen gaan dat misschien niet kopen, maar het is eigenlijk heel makkelijk en snel opzetbaar, ook vrij goedkoop, om dat in de digitale space te gaan lanceren. Om daar eigenlijk op een creatieve manier met je brand assets te gaan omspringen. Een soort van een leuke variant van een shirt maken dat je al hebt. En zien hoe dat dan online begint te leven.
Ik
denk dat we dat ook meer en meer gaan zien in de toekomst. En als je kijkt naar merken zoals Paris Saint-Germain bijvoorbeeld, die ook heel erg op fashion inzetten. Ja, via die digitale fashion daar dan verder mee experimenteren, zie ik wel snel gebeuren.
Ja, er zijn inderdaad veel zo fashionable voetbalshirts die ook echt in straatbeeld worden gedragen als item. Dat is ook interessant om te zien dat er inderdaad een link is nu met digitale. En zo kunnen ook wel uw community of uw fans betrekken bij die creatie ervan misschien. En wat dat hun voorkeur naar uit gaat of zo. Welke stijlen dat ze liever hebben om te tonen in het publiek. Want visibiliteit draagt natuurlijk nog meer mee aan de waarde van uw merk. Dat enerzijds. En ook digitale collectibles. Je ziet wel dat er veel merken of organisaties beginnen mee spelen. Dat gewoon een keer aftoetsen van willen mijn fans dat of willen mijn doelgroep dat. En gewoon zo laten ervaren wat dat is.
Ja, inderdaad. Natuurlijk, voetbalclubs. Dat doet u misschien aan contracten denken, transfers, contracten. Ja. En er is nu ook een grote speler die bezig is met contracten op de blockchain te zetten.
Ja, niet onbekend voor de mensen, waarschijnlijk voor de luisteraars. EY, Ernst & Young, een van de big four consultancy firms, heeft inderdaad een tool ontwikkeld op de blockchain.
Ja, ja. Nou, de EY Ops Chain Contract Manager.
Een hele mond vol.
inderdaad. Een grote term. Maar het is interessant. Ze willen eigenlijk businesscontracten, bedrijfscontracten, complexere contracten met verschillende partijen waar soms ook bepaalde logica in zit, zoals commissies of zo, die moeten betaald worden als bepaalde zaken voldaan worden. Of een contract dat tussen meerdere partijen wordt afgesloten. Bijvoorbeeld in de bouw of zo. En dat dan bij bepaalde opleveringen moeten dan bepaalde schijven betaald worden. Dat is op dit moment niet altijd heel efficiënt. Mensen moeten lang op hun geld wachten. Er gaat veel waarde verloren. Als we dat allemaal op de blockchain zetten en gebruik maken van die smart contracts. Die technologie die eigenlijk heel veel voor automatisatie kan zorgen, maar ook automatisatie gekoppeld aan commitments die worden nagegaan. Hè. Dat is natuurlijk de kracht van die blockchain. Je kunt op voorhand zien welke commitments er worden geschreven. Bijvoorbeeld een royalty of een commissie. Als jij een klant aanbrengt, krijg je bijvoorbeeld 10% commissie. Kan je dat wel beloven, maar als die klant aan mij betaalt, ik kan u nog altijd niet betalen natuurlijk. Als dat in een blockchain-contract is, dan kun je eigenlijk afdwingen, dankzij die code op de blockchain, dat er 10% commissie naar u gaat. Jij kunt dat op voorhand verifiëren, nakijken in de code. Mm-hmm. En zo kun je eigenlijk op een heel transparante manier te werk gaan. Kun je complexe zaken automatiseren. En dus dat is nu wat EY aan het doen is.
Ja, dat zit er heel veel potentieel in, denk ik. Ook met zero-knowledge proofs. Dus eigenlijk iets bewijzen dat je niet moet blootleggen. Is er ook heel veel mogelijk en zit ook in die contracten verweven.
Ja.
Als je bijvoorbeeld in een overname of zoiets moet bewijzen van als je cashflow of zo goed is. En dat je nog niet weet dat een goede partner is, kun je gewoon ook bewijzen, zonder je cijfers boven te leggen, dat effectief je bedrijf gezond is.
Ja, inderdaad. Want dat is natuurlijk het interessante aan deze oplossing. Ze gebruiken eigenlijk zowel het publieke deel van de blockchain. Ik denk dat ze met Polygon werken. Maar ze maken ook gebruik van die Zero Knowledge Proofs, de ZK-technologie. Waardoor je een bepaalde vorm van privacy kunt garanderen. Want die Zero Knowledge Proofs die zorgen er eigenlijk voor dat je moet niet zeggen hoeveel geld je hebt, maar bijvoorbeeld is het contract meer waard dan 1 miljoen? Ja of nee. Hè, dus, zo werkt het ongeveer. Op een versimpelde manier. En je wilt natuurlijk niet als je een contract... daar staat bepaalde sensitieve business data in natuurlijk. Hè, zoals bepaalde wie je klant is of hoeveel het contract waard is. Dat zijn allemaal data dat je niet per se aan heel de wereld kwijt wilt.
Of intellectuele eigendom of zo.
Exact. En dus dat is het, dat wilt je dan niet op het publieke deel van de blockchain. En vandaar dat ze dan ook gebruik maken van die zero-knowledge proofs om de privacy te bewaren. En dus wel een interessante toepassing. Er wordt vaak over gepraat, maar we zien niet altijd superveel toepassingen. En dit is toch een van de eerste grotere, interessante toepassingen die we zien verschijnen hieromtrent.
Ja, zeker. En eigenlijk is ook een beetje uw database bridging dat je kunt doen, of synchronisatie met andere databases, zonder dat je die effectief moet gaan connecteren op een... Ja, eigenlijk wel een riskante manier misschien. Zeker GDPR-gewijs nu. Als je data moet uitwisselen, is dat een hele rompslomp. Maar als je die kunt koppelen met een soort zero-knowledge proof, ja, dan is dat wel veel efficiënter. En hoeft niet alleen in contacten te zijn. Het kan ook een collaboratie zijn met twee merken of zo, of twee brands met hun user-data.
Ja, ja, inderdaad. In plaats van dan... Stel dat mijn merk met uw merk wilt samenwerken, moet jij mij niet al de gegevens van uw klanten geven. Ik kan gewoon via een zero-knowledge proof vragen, heb jij een collectible van Lambi? Ja of nee?
Ja.
En meer heb ik eigenlijk niet nodig. En dat is een beetje hoe het werkt en wat het doet. En hoe ik eigenlijk zo kan samenwerken met u zonder sensitieve data van uw klanten te bemachtigen.
Ja, het is dat. Win-win voor iedereen.
Inderdaad, inderdaad. Misschien nog het laatste puntje om de brandagenda. Het Indische Flipkart is ook helemaal into Web3 en gebruikt het ook voor een loyalty-programma.
Ja, ik kende het niet per se, maar het is blijkbaar ook overgenomen nu door Walmart.
Ja, Walmart heeft erin geïnvesteerd. Geïnvesteerd, okay. Er is een link, ja, ja. Inderdaad.
Ja, die zijn dus inderdaad, zoals ik het lees... heel hard aan het inspelen op loyalty en de merken die samenwerken met hun platform om daar ja, die beloning dan uit te halen.
Ja,
voor het engagement van klanten op die e-commerce platformen.
Ja, inderdaad. Hun programma heet Firedrops en ze hebben eigenlijk verschillende soorten van quests. En dus consumenten kunnen dan aan die quests meedoen en dan eigenlijk ja, bouwen ze punten op, krijgen ze collectibles dankzij die collectibles. Kunnen ze dan bepaalde zaken krijgen, zoals voor het korting, maar ook voor tickets voor de wereldbeker, et cetera, et cetera. En het interessante is ook dat het weer, ze maken eigenlijk gebruik van de Polygon SDK, dus ze bouwen een soort van eigen chain, gebruikmakend van de Polygon-technologie. En het interessante is dat ze ook, mensen hebben geen wallet nodig, ze maken eigenlijk achter het scherm een wallet aan, het is weer heel gebruiksvriendelijk, mensen moeten geen transactiekosten betalen, zij doen dat voor hun klanten. Dus mensen maken gebruik van de Web3-technologie zonder dat ze het eigenlijk weten en zonder dat ze de barrières hebben. En tot nu toe hebben ze al 3,6 miljoen wallets aangemaakt van mensen die actief zijn op het platform, dus ja. Het werkt wel goed. En ze hadden tot nu toe 20 merken op hun... Of ze waren dan testen met 20 merken op hun platform en ze zouden dan nu uitbreiden naar 200. Dus ja, ze zijn tevreden, ze schalen op. Dus eentje om in de gaten te blijven houden.
Ja, zeker. Ik zal misschien even anticiperen op een vraag dat we veel krijgen. Waarom moet dat eigenlijk per se op blockchain en met wallets in de backend zijn dan?
Ja, een goede vraag. Ik denk natuurlijk in de eerste plaats is het ook een soort van future-proofness. We gaan meer en meer naar de digitale wereld, waar digital assets belangrijk zijn of een rol gaan aan het spelen zijn. Je wilt die ook niet allemaal meer bij die corporate networks hebben van een Facebook en Instagram of zo. En je wilt die ook niet enkel op je eigen database hebben, omdat die dan vaak niet altijd die heel, ja, die blijven dan, zijn dan heel ingesloten in je eigen database. Dus om die een beetje actionable te maken en interactief met andere partijen, andere partners, daar komen die blockchains dan in play. Natuurlijk nu, in de eerste plaats, wordt het ook makkelijk gemaakt. Dus we zitten in een Web 2.5 solutie, oplossing, een beetje in between. Wat een groot voordeel is, in de eerste plaats voor de gebruikers, is dat ze bij Flipkart, als ze bepaalde quests doorlopen krijgen, bijvoorbeeld tickets voor wereldbeker voetbal of een voucher voor een mooie lamp of zo. Ja, stel dat je geen fan bent van voetbal of geen lampen meer nodig hebt in je huis... Ja, op dit moment in een loyalty-programma is allemaal leuk, maar je kunt er niks mee. Je hebt het verdiend, maar het is eigenlijk niet voor u. Flipkart heeft ook een marktplaats eigenlijk ingebouwd in een loyalty-programma en je kunt eigenlijk al de voordelen die je echt hebt verdiend, omdat je trouw bent geweest, kunt je dan ook verhandelen met mensen die daar wel in geïnteresseerd zijn. En zo krijg je eigenlijk een soort van win-win-situatie. Je wordt echt beloond voor je loyalty, want je kunt er geld aan verdienen. Iemand anders die misschien... tickets voor de wereldbeker wilt, maar niet 10 keer iets kopen bij Flipkart, kan op die manier wel ook naar de wereldbeker gaan bijvoorbeeld. En Flipkart kan er misschien ook nog een kleine commissie op verdienen door die transactie te faciliteren, een royalty op te pakken via het smart contract. Dus dat is direct een heel duidelijke benefit of een duidelijke optie dat eigenlijk die blockchain uniek mogelijk maakt. Daarnaast heb je natuurlijk ook nog heel veel je hebt wel redenen zoals transparantie. Hè. Je ziet eigenlijk dat alle assets echt gemeend zijn, dat die echt in je wallet zitten. Dus dat het programma je niet kan bedotten. Het is ook allemaal beveiligd dan via de blockchain. Je kunt geen duplicaten hebben. In die zin is dat ook wel handig. Je moet niet in je database altijd dingen veranderen of zo. Het wordt eigenlijk in de blockchain gemanaged en gestoord. En natuurlijk ook interactie, zou ik ook, interactie en personalisatie. Personalisatie moest niet per se op het Engels uitgesproken. maar dus dat is denk ik ook een voordeel dat je eigenlijk op basis van mensen hun wallet gaat hebben, bepaalde zaken kunnen naar voren schuiven. En op die manier ermee aan de slag gaan.
Ja. Inderdaad, die unieke uniciteit eigenlijk van die assets is wel een hele goeie, denk ik. Dat je niet een pdf terug kunt kopiëren of doorsturen. Dat je effectief met je wallet ergens moet inloggen in een andere website of zo.
Ja, inderdaad. Ja. Denk ik ook meer en meer openzetten voor partners.
Ja, voilà.
Ja.
Alright.
Alright. We hebben nu een heel blokje over bestaande merken. Laten we nu naar nog altijd bestaande merken, maar die wat meer in de Web3 degen sfeer zitten. Ja. Eerst te beginnen, Lam, heb je een nieuwe gsm nodig? Of?
Ja, de iPhone Killer.
De iPhone Killer is gelanceerd. Ja,
zo ver is het nog niet gekomen, denk ik. Maar er is wel een nieuw experiment op de markt.
Ja.
De EatPhone.
Inderdaad.
Met ook het EatOS, dus het operating system gebaseerd op het Ethereum-netwerk.
Ja, inderdaad. En dus die EatPhone is eigenlijk, komt een beetje in navolging van de Solana-phone, hè, de Saga.
Ja.
En in die EatPhone zouden dan bepaalde tools voor payments of messaging van wallet naar wallet en zo, smart contracting, eigenlijk zijn ingebakken, waardoor het eigenlijk heel makkelijk is om met de blockchain te interageren. Maar hij is eigenlijk al helemaal uitverkocht, ja. Dus die EatPhone.
Er waren er ook niet veel van.
Nee.
Er waren maar 50 exemplaren nu in deze fase.
Ja.
En inderdaad uitverkocht en direct al wel aan populariteit gewonnen.
Ja, inderdaad. Dus je moest een NFT kopen en die NFT kun je dan eigenlijk burnen en redeemen voor die phone. En ze zijn nu eigenlijk al direct inderdaad heel populair, want ze gaan voor $5000 kun je ze nu kopen, die NFT's. Natuurlijk, die populariteit komt denk ik ook een beetje door die Solana-phone, die plots ook heel... die in het begin niet populair was niet uitverkocht, en plots...
Dat is omdat er voordelen aan gekoppeld waren dan.
Inderdaad.
Die misschien nu ook een beetje speculatie is met in een EatPhone, want welke voordelen gaan daaraan gekoppeld worden, of met welke soort tokens komt die telefoon. Want dat was bij de Solana Saga wel het geval.
Er
kwam ik weet niet hoeveel het was, maar Bonk tokens bij.
Inderdaad. En een vrij grote airdrop, denk ik. Hè.
Ja.
Je verdiende de Solana phone direct terug. en er zijn dan nog verschillende van die meme coins op Solana, die dan hebben gezegd, we gaan een stukje allokeren aan de phone, Saga phone holders. Dus ja, plots was die Saga phone echt... Ja, ik denk, op een bepaald moment kon je hem kopen voor ongeopende voor $10000 op eBay. Omdat hij weer... mensen speculeren over de wat er in de toekomst misschien ook nog allemaal gaat bijkomen. En dat is denk ik net hetzelfde bij die EatPhone, van toekomstige airdrops die je zou misschien kunnen krijgen.
Ja.
Ook op bijvoorbeeld het Base-netwerk zijn er redelijk wat memecoins. De Degen memecoin misschien, et cetera. Dus dat is...
En wat is de grote belofte dan eigenlijk van de EatOS of EatPhone? Alles is decentraal, alles gaat decentraal zijn, maar wat zijn nog zo wat de USP's?
Ja, ik denk dat er gewoon de integratie met je wallet en met payment infrastructuur, dat die echt native in de software gebakken zit.
Ja.
Dat je bijvoorbeeld, als je nu een sms stuurt of zo, gaat dat eigenlijk van je telefoonnummer naar je telefoon. Dat is logisch, maar er zijn bijvoorbeeld ook wel protocollen die voor het messaging van wallet naar wallet mogelijk maken. Of e-mails of zo, van wallet naar wallet.
Mm-hmm.
Natuurlijk nu, daar moet, omdat dat populair wordt, heb je een beetje een UX nodig. Dat moeten mensen dat doen, want nu is dat een website. ik heb dat eens gekeken, ik had twee berichten. Er was twee keer Gilles die mij iets had gestuurd een jaar geleden. Dus ja, ik check dat ook niet zoveel, omdat ja, mensen zitten op WhatsApp, op Telegram, op andere kanalen die populair zijn. Maar natuurlijk, als dat zijn netwerkeffecten, en hoe meer mensen die Solana of die Ethphone hebben en hoe meer gebruikers op die messaging services, hoe populairder dat zal worden, hoe meer en dan zal het eigenlijk een tipping point zijn. Dus dat is zo'n tools die dan eigenlijk natively met je wallet connecteren, die payments gemakkelijk maken, zitten daar dan in. Dat is een beetje de belofte.
Ja. Dus eigenlijk wordt de third party als een soort app store van Apple eigenlijk geïntegreerd in de gsm zelf, zonder dat er fees gepakt worden of zo. Dus het is van gebruiker naar service direct, als je een payment doet dan.
Ja, bijvoorbeeld. En bijvoorbeeld, wat we nu een beetje zien met Farcaster, met die frames.
Ja.
Dat is zo'n zaak eigenlijk, daar eigenlijk direct ingebakken zitten. Ook zo'n interessante theorie is over zo headless apps. Dus apps zonder hoofd. Dat is een beetje via Farcaster en zo erin gekomen. Maar eigenlijk dat je met zaken interageert. Bijvoorbeeld, je wilt een NFT kopen op... Vroeger ging je altijd naar OpenSea of zo, maar nu bijvoorbeeld via die frames op Farcaster zit je eigenlijk, of Farcaster zit je eigenlijk in de social media app. En wordt er eigenlijk via die frame, kun je een NFT kopen en verkopen. En dan zal die achter de schermen wel met het OpenSea protocol of een andere marketplace protocol interageren. Hetzelfde met bijvoorbeeld als je wilt traden met Uniswap of zo. Ze gaan eigenlijk achter de schermen die protocols gaan aansturen. Maar je moet niet meer naar Uniswap gaan, naar OpenSea gaan. En dus je hebt eigenlijk die apps die gewoon zonder front-end gaan opereren. Die gewoon rechtstreeks vanuit die worden aangestuurd.
Ja.
En zo'n zaken kunnen dan denk ik ook... die phone kan ook zo'n zaken dan makkelijk faciliteren.
Ja, veel efficiënter. Zonder te veel stappen dat moet doorlopen.
Efficiënter, sneller, inderdaad. Ja. Meer custom. Ja, klopt. Wat je dan misschien ook wel gaat kunnen doen, is naar het album luisteren van de Wu-Tang Clan, Lambi, via de EatOS phone.
Once Upon a Time in Shaolin.
Ja.
De eigenlijk fysieke NFT is dan een beetje. Het unieke album van de Wu-Tang Clan, die voor... 4 miljoen dollar geveild was, denk ik.
Ja, inderdaad, een paar jaar geleden. Ja, er is maar één kopie van, wereldwijd. Het was lang in de handen van de grootste scumbag van de wereld, inderdaad, Martin Shkreli.
Ja. Dat was met de diabetische producten dat hij verkocht, zeker, dat hij een gigantisch bedrag voor vroeg. Eindelijk met je aan de scam in de healthcare.
Ja.
En die cd was dan in de handen gekomen van... de overheid van de Verenigde Staten, omdat die nu opgesloten is, denk ik, nog altijd.
Ja, ik denk dat hij nu terug vrij is.
Of terug vrij, maar alleszins een stoute meneer. En dan heeft de Verenigde Staten, of de overheid, dan een veiling gedaan voor die bezittingen. Waaronder dus de cd van The Wu-Tang Clan.
Ja, inderdaad. En de Pleaser DAO heeft hij dan gekocht. Hè? Dat is een soort van verzamelcollectief dat in digitale artifacts of fysieke artifacts investeert in collectibles.
Ja.
Waaronder die Wu-Tang Clan CD.
En ze hebben ook onder andere de originele Doge meme gekocht.
Ja, inderdaad.
Dus ze zijn echt wel bezig met zo wat die digitale cultuur op te kopen als collectief. Want dat is niet één persoon, dat zitten honderden mensen in die DAO. Dus de Decentralized Autonomous Organization. Eigenlijk een beetje een community met een wallet.
Ja, inderdaad. Een community met een bankaccount die dan gezamenlijk kunst verzamelen, digitaal artefact verzamelen en die wel wat spending power hebben, inderdaad. Want die Doge meme, zou ik eens moeten opzoeken hoeveel die is gegaan, maar hier de dingen, de cd, Once Upon a Time in Shaolin, voor 4 miljoen hebben ze die dan gekocht. Dus ze kunnen wel wat op tafel leggen.
Inderdaad. En u kon dus ook u aanmelden om het album te beluisteren, dacht ik.
Ja, dus niemand eigenlijk ter wereld heeft het album al geluisterd, behalve misschien Martin Shkreli en dan de mensen van de DAO. Ja. Maar binnenkort gaat iedereen in de wereld dat kunnen luisteren.
Heel binnenkort, coming soon.
Ja.
En binnen 80 jaar.
Ja, inderdaad. In 2103 gaat het album gereleased worden. Ze hebben een website waar je eigenlijk je kunt aanmelden. Hè. Dus als we goed voor ons lichaam zorgen, kunnen we misschien nog
hoeveel crèmekes smeren en groentjes opeten.
Ja, inderdaad. Kunnen we er misschien nog naar luisteren, naar het album.
Ja, op ons nou een dag, het zou mooi zijn.
Voilà,
ook wel een goede domeinnaam voor de mensen die, die er ook willen naartoe gaan. Thealbum.com.
Ja, inderdaad. Daar kunt u aanmelden. En we ook, Tobbies, hebben een soort van NFT gelanceerd op Base, het Base-netwerk, die je dan kunt claimen, gratis. En eigenlijk, de NFT aan zich doet niet per se veel, hè, want het album wordt hoe dan ook gereleased voor iedereen. Mm-hmm. Maar het is wel een soort van, we hadden het daar juist nog even over, een soort van, ja, als je die claimt, een soort van moment van, ik was erbij op het moment dat het gelanceerd was, een soort van, je verzamelt een moment dat gezamenlijk beleefd wordt.
Ja.
En dat is, je ziet meer en meer Web3-collecties of Web3-organisaties eigenlijk zo de lancering van een nieuw netwerk, van een nieuw product, van een nieuw dit of dat,
mm-hmm,
eigenlijk zo wat vieren. En mensen kunnen dan zeggen, van ja, ik was erbij, net zoals vroeger een ticketje had van bijvoorbeeld Rock Werchter of van Woodstock in 69, ik was erbij.
Mm-hmm.
Is het eigenlijk de digitale tegenhanger daarvan. Ja.
Het is ergens wel moeilijk om de vinger op te leggen wat dat precies is. Want het is eigenlijk echt gewoon een nieuw medium.
Ja.
Een verzameling, of ja, je kunt dat verzamelen, een moment verzamelen, een soort gebeurtenis verzamelen, die niet echt een fysieke representatie heeft. Vroeger was inderdaad tickets, fysieke, mooie ingangstickets of zo, of aandenken of merch dat je kon kopen of krijgen ergens. Maar een digitaal event of een gebeurtenis, een nieuwsevent, ja, dat is niet echt tastbaar, tot nu.
Ja, ja, klopt. Het is een beetje zoals, ja, stel dat de Rode Duivels het EK winnen.
Ja.
Op dat moment gaat iets doen met het land. Hè. Er komt een viering op de Grote Markt van Brussel. Het land gaat 3 weken in de ban zijn van de Rode Duivels. Overal rode vlaggen, iedereen een rood t-shirtje aan. Dat is een soort van, binnen 10 jaar gaat je dat aan je kinderen, of 50 jaar nu, binnen in 2103, gaan we dat dan aan onze kleinkinderen kunnen vertellen van, weet je nog, ik was er toen bij.
Ja.
En omdat ik was er toen bij, en dat was toen wel een geweldige periode, een soort van te concretiseren, kun je dat dan in zo'n soort van collectible gieten. En natuurlijk, als merk kun je daar dan later ook verschillende acties op doen, omdat iedereen die de moeite toen heeft gedaan om zijn interesse eigenlijk te tonen. Het is een soort van, mm-hmm, omgekeerde cookie. De cookie volgt u niet, maar jij kiest ervoor om die te verzamelen.
Ja.
Een soort van kruimeltje van Hans en Grietje. Je hebt je interesse in een bepaald iets duidelijk aangetoond, dus we kunnen misschien nu ook verder meenemen in de customer journey.
Dat is dat. Want je hebt niet altijd een directe link met uw fan. Zeker niet in zo'n grote schermevents van de Rode Duivels. Je weet niet wie dat er allemaal is. Ja. Maar als je dan op dat moment kunt claimen, digitaal, dan heb je er wel meer zicht op als merk.
Ja, ja, inderdaad, inderdaad. Misschien overgaan naar van de Rode Duivels naar Blast, het Blast-protocol, het veel besproken nieuwe soort van Degen L2-netwerk. Veel buzzwords, maar het is ook heel buzzing, het netwerk, heb je de indruk.
Ja, ik ben er zelf niet zoveel mee in contact gekomen. Ik heb het wel links laten liggen, omdat ik de Blur Marketplace, ben er niet zo'n fan van de mechaniek. Maar het is wel interessant wat die nu allemaal wel lanceren als experiment of als laboratorium, zou ik maar zeggen.
Ja, inderdaad. Je hebt misschien wel foto's van voeten zien passeren op je Twitter timeline.
Ik heb ervan gehoord, maar gelukkig niet gezien.
Ja, er is dus een nieuw protocol gelanceerd op die Blast. Blockchain Blaster heet het. Toepasselijke naam.
Ja.
En wat de belofte van het protocol is dat eigenlijk een soort van, het is voor NFT-collecties te lanceren en als koper kun je niet beroofd worden. Je kunt eigenlijk altijd je geld terugkrijgen. En dus wat er eigenlijk gebeurt is dat als je een NFT-collectie lanceert, kun je een bepaalde periode zetten die je zelf kiest, waarop mensen eigenlijk, waarop je geld dat je dan krijgt van de mensen die een NFT kopen, bevrozen wordt. En mensen kunnen in die periode altijd hun geld terugclaimen. Dus wat er soms gebeurt is, ik heb slechte plannen, ik lanceer een collectie en ik beloof heel de wereld. En plots ga ik met al dat geld lopen en ben ik er mee weg. En zijn de mensen die geld hebben geïnvesteerd de dupe.
Ik denk dat er veel luisteraars nu zijn die denken, was dat er maar in 2021?
Ja, exact.
Want zo zijn er inderdaad veel gepasseerd van die scams of rugpulls, zoals die heten.
Ja, exact. En dus nu heb je eigenlijk gedurende x aantal tijd dan de kans om te zien, nou ja, komt die... Allez, heb ik iets wat ik heb gekocht? Het is een soort van garantie. Hè? Zoals je ook kleren kunt een maand lang terugsturen, mm-hmm. kun je hier eigenlijk je NFT's terugsturen, bij ons spreken, en je geld krijgen. En waarom zou je dat dan doen als creator? Wel, omdat... Om heel die blast blockchain, daar is eigenlijk heel veel, ja, ze noemen dat native yield, en je krijgt daar, ze geven heel veel incentives eigenlijk, hè, om mensen daarop te krijgen en te houden. Er is enerzijds, als je Ethereum daarop zet, krijg je enerzijds ja, rente gewoon. Mm-hmm. Maar anderzijds hebben ze ook een soort van mechanisme met gold en goud, en delen ze eigenlijk een soort van beurzen met goud uit aan protocol en applicaties die actief zijn. Ze hebben eigenlijk heel veel goud gegeven aan Blaster en dat protocol waar we het nu over hebben. En dus als creator krijg je dan, bijvoorbeeld, je verkoopt 100 NFT's aan 1 Ethereum, dus je hebt eigenlijk een potje van 100 Ethereum dat je nog niet direct kunt gebruiken, maar mm-hmm. dat al vast zit. En dus daar krijg je dan enerzijds de yield of de rente van de blockchain, maar anderzijds, hoe langer je dat dan ook daar hebt, hoe meer van dat goud je dan gaat krijgen, zo gezegd, van soort van loyalty-mechanisme, dat je dan later iets gaat waard zijn, hopelijk, ja. Voor die mensen. Dus dat is een beetje de reden waarom je dat zou doen als creator. Want anders zijn er alleen maar nadelen. Mensen kunnen nu... je denkt, ik ben rijk, maar nee, eigenlijk, mensen gaan het allemaal redeemen. Maar dus zo verdient je daar ook wat geld aan.
Ja. Dus eigenlijk alle feedpicks dat we zien passeren, is een beetje de farming. Farmers feed.
Exact, want er zijn natuurlijk weer veel NFT-influencers die dan willen gamen. Het X2Earn, waar we het daar juist over hebben, ja, dat is dan hier heel hard het geval. Dus wat ze doen, is ze zeggen, ja, kijk, ik koop mijn NFT. Ik ga gedurende 90 dagen gaan we hier goud op verdienen en die rente. En op het einde van die 90 dagen redeemt je gewoon je NFT terug, krijgt je geld terug. En ik verdeel dan ook nog eens al de rente die we dan samen hebben gemaakt. Dus het is een soort van, ja... Er gaat niks mee gebeuren, maar sluit gewoon gedurende 90 dagen of x aantal tijd uw geld bij mij. Verdien er samen geld en dan krijgt iedereen de scraps.
En dan kan die nog altijd weglopen met de yield.
Ja, inderdaad. Dat kan nog altijd. Ja, van Blast misschien terug naar een andere gecontesteerde creator, Yuga Labs. Hè. Ze hebben al veel, er is al veel over geschreven, we hebben het ook al veel over hun gehad. Maar het is nog wel een interessant moment om nog eens bij hun stil te staan, want het is ongeveer 3 jaar geleden dat de Bored Ape Yacht Club gelanceerd was en dus de start van Yuga Labs.
Inderdaad, en daarmee misschien ook de start van de NFT-hype.
Ja,
was wel ook met de Beeple-verkoop al bezig, maar
ja,
dan
inderdaad.
Effectief die community-tractie dat kreeg, was wel mede door Yuga Labs. En 3 jaar geleden zijn ze gelanceerd. De mint was wel 1 mei vorig jaar, 3 jaar geleden. Maar dus de aankondiging of de lancering van
Twitter-account.
Twitter-account, ja. En er is al heel wat gebeurd ondertussen. Veel hypes, veel downs of neerwaartse spiralen.
Ik denk in april 2022 stonden ze op 120 ETH ongeveer.
Ja.
En nu staan ze rond de 10, denk ik.
Dacht nu ietsje meer terug met aankondigingen van een wissel van de wacht terug. Dus het is wel een beetje stoelendans geweest daar.
Ja, inderdaad. Want er was inderdaad veel, Yuga, heel snel gegroeid, heel groot geworden, heel veel geld opgehaald. Ze wouden plots dan ook heel veel doen, de other side, een nieuwe metaverse creëren. Maar ze waren ook heel veel zijcollecties aan het creëren. Eentje daarvan was de heavy metal
wezentjes.
Een
soort... Transformers, ik weet niet wat dat was.
Ja, exact. Zo, en er was natuurlijk veel kritiek van die apen, alleen de originele apen dan, dat was geen waardeoordeel. van die apen op Yuga, van ja, kijk, jullie aandacht willen verspreiden en er moet terug focus zijn op jullie core business, dus die Bored Ape Yacht Club en eventueel dan ook die other side. Mm-hmm. En daar zien we dan nu wel de eerste tekenen van.
Ja. Ja, dus Yuga als bedrijf heeft dan eigenlijk die heavy metal collectie en heel het mechanisme en het gebeuren samen met de Coda of Coda Mara, die verhaallijn verkocht aan Faraway.
Ja. Een Web3 gaming studio.
Ja, ja. Die zijn zeker niet aan hun proefstuk toe, maar wel nog vrij onbekend, denk ik, voor de meeste fans of holders van de Yuga assets die nu verkocht zijn.
Ja, ja, inderdaad. Dus dat is denk ik inderdaad een eerste soort van stap naar terug meer focus op het kernproduct, die verkoop. Het is natuurlijk, er was wel wat controverse, want ze hadden dan een spelletje gelanceerd, ook Dookie Dash, waar we het denk ik ook al eens over hebben gehad. Ja. En in een riool moest je zo'n hindernissenparcours doorlopen. En de top of de winnaar kreeg een gouden sleutel. En die gouden sleutel ging heel veel waard of iets betekenen in de toekomst. Ja. En er waren professionele Fortnite-gamers die dan eigenlijk zich begonnen focussen op dat spel. En de topscore, iemand had de topscore en die gouden sleutel en die had hij dan verkocht.
Voor 1000 ETH. Op de tijd was dat misschien denk ik, $2 miljoen of zo.
Ja, ja.
Goed gecashed alleszins om een spelletje te spelen.
Inderdaad.
Maar nu is die sleutel dus ook onderdeel van de verkochte collecties.
Ja.
En zou dat dan inderdaad wel minder waard zijn dan aanvankelijk gedacht, zou je gewoon een unieke heavy metal wezen krijgen.
Inderdaad, die sleutel was omgezet in heavy metal wezen. En plots, iedereen denkt, ja, al die Yuga assets, die zijn miljoenen waard. Plots heb je dan assets waar je dan 2 miljoen voor hebt betaald. En is het geen Yuga asset meer.
Ja, dat is een beetje nadeel van blindelings dat vertrouwen te hebben in een bedrijf. Omdat je er dan zelf ook een soort meerwaarde aan gehad hebt. Dat is een beetje een soort religie geworden voor die ape-holders.
Ja, ja, ja.
In het begin, zeggen ze altijd, de early Bored Ape Yacht Club vibes, die moet terugkomen. En ik kan dat wel beamen. In het begin was dat nog altijd al fun and games. Een beetje lachen of memes in die chatgroepen en zo. Een beetje met gelijkgezinden praten. Maar het werd wel, hoe meer dat waard werd, hoe anders dat die gesprekken werden. Hoe meer dat op geld gefocust ging en minder van de fun dat je had online eigenlijk met anderen. En daar is denk ik wel een beetje misgegaan met een beetje overmoed.
Ja, inderdaad, inderdaad. Maar Lambi, goed nieuws. Ik heb gelezen op Twitter van Garga, een van de oprichters, en die dan nu terug het roer in handen heeft genomen bij Yuga Labs.
Ja.
Dat ze die arme mens die 2 miljoen of 1000 ETH had betaald, gewoon in de kou gaan laten staan. Maar ze gaan dus, die persoon gaat naast die één unieke heavy metal NFT of heavy metal wezentje of robot, gaat hij ook terug een nieuwe sleutel krijgen, een nieuwe gouden sleutel, want Yuga Labs gaat er een nieuwe minten, een unieke sleutel, want de sleutel gaat nog altijd wel een rol spelen in de toekomst.
De fork van de sleutel.
Ja, inderdaad. En zo hebben ze toch wel een beetje ook hun vel gered, toch wat kritiek kunnen pareren.
Inderdaad. Ja, kritieken. Die Daniel Allegri, de voormalige CEO, heeft er wel bakken gehad. En ook van de nieuwe CEO, Garga of Greg Solana, denk ik dat hij heet.
Solana.
Solano. Greg Solano, denk ik.
Verwarrende naam voor iemand in de blockchain-wereld.
Ja, inderdaad. Nee, ik denk dat daar de wissel van de wacht niet zo van de lijn dakske gelopen is. Ook omdat die community was eigenlijk al langer ontevreden over de koers dat er gevaren werd. Maar nu is er terug nieuwe hoop op de oude founder die terug aan het roer staat.
Ja, inderdaad. Die was plots ook naar boven gekomen, naar Yuga Labs. Dan het World Economic Forum sponsorden. Er werd dan op Twitter gesignaleerd. En dan was het een publieke dis van Garga. Dat hij maakte een statement naar de vorige CEO. Dat dat zijn beslissing was en dat zij dat ook niet nice vonden, dat het niet bij de Web3-cultuur paste.
Ja.
En dat hij zeker niet op Illuminati-feestjes werd uitgenodigd of naartoe ging. Dus dat was
een duidelijke breuk met de vorige garde.
Met het verleden, inderdaad.
Nu, misschien ook wel een interessante insider. We hadden vorige week een gesprek met iemand die bij Yuga gewerkt had. En die beaamde inderdaad wel dat er soms wat chaos was intern. Dat de focus heel moeilijk te bewaren was, zeker met de vele projecten dat ze deden en de vele aanwervingen. Want we waren op een bepaald moment met meer dan 100 mensen die daarvoor werkten. En in 3 jaar tijd van 4 man naar 100 mensen gaan, dat is organisatorisch een ramp, denk ik. Dus om terug wat te stroomlijnen en de focus te kunnen bewaren, gaan we wel goed doen, denk ik.
Ja, inderdaad, inderdaad. Hey Tom, Lambi, we zijn weer bijna aan het einde. Misschien nog afsluiten met drie fun weetjes over de Bitcoin-halvingen, waar we het de vorige keer zoveel over hebben gehad en die ondertussen ook gebeurd is. Hè. Vorige zaterdag was het zover, dan is hem gehalveerd. De Bitcoin zelf niet, maar de beloningen die al de miners krijgen bij het maken van een nieuw blok.
Ja. Dus dat is eigenlijk wel voor als Bitcoin-fan is dat dan wel een historisch moment.
Ja,
het was nog maar de vierde keer.
Ja, elke vier jaar.
Ja. En historische momenten hebben natuurlijk in blockchain wel een serieuze waarde voor mensen die ermee bezig zijn. En dat getuigde ook in de transactiefees om op de eerste nieuwe blok na de halving aanwezig te zijn of je ding te kunnen doen of te kunnen toevoegen aan de blockchain.
Ja, inderdaad. Dus die eerste blok na de halving die heeft $2,4 miljoen in fees gegenereerd. Dus mensen wouden er eigenlijk heel graag bij zijn, want elke blok in de blockchain heeft ongeveer bij Bitcoin een 2000-tal transacties. En natuurlijk, als er meer dan 2000 mensen zijn, dan is het vechten om in de volgende blok te zitten. En je kunt eigenlijk voorrang krijgen op anderen door meer geld aan te bieden in transactiefee. Je kunt dat zelf verhogen, want dan gaat de miner natuurlijk zeggen, ah ja, Lambi, jij geeft mij €100 of €1000 en Gilles geeft mij maar €50, dan ga ik uw transactie als eerste meepakken en in die blok steken. En dus, net zoals we over die momenten van daarjuist hadden bij het album van de Wu-Tang Clan, is dat hier ook zo. Ja, je kunt eigenlijk op de blockchain bewijzen, die provenance, van mijn transactie zat in de eerste historische blok na die halving. Dus iedereen wou daarin zitten en dan is wel straf dat $2,4 miljoen in totaal gegenereerd is in transactiefees van mensen die daar dan bij wouden zijn.
Ja, momenten bezitten of uw stempel drukken op een bepaald moment is blijkbaar wel veel waard. Ja,
ja, inderdaad. Het is ook een beetje zo wat bragging rights, hè, dat je dat dan kunt claimen. Van, mijn transactie zat dan in die eerste blok na de halving en iemand heeft zelfs $700,000 betaald in transactiefees om in die eerste blok te zitten. Dus die was al heel desperate om...
Het was hopelijk geen oordeel van de feedback.
Ja.
Weet je wat dat was? Of welke transactie?
Nee. Dus, maar ja, wel
dat is wel straf. Ja.
Inderdaad.
En eigenlijk ook wel straf dat de miners wel meer verdienen dan dat het kost om het netwerk te onderhouden.
Ja.
Want normaal, als de rewards gehalveerd worden en de prijs blijft eigenlijk wel hetzelfde, dan krijgen ze maar de helft inkomen.
Ja.
Maar nu toch met die transacties hebben die dan toch wel terug meer inkomen dan dat het kost om te minen.
Ja, inderdaad. Dus de miners krijgen inderdaad die block reward, die dan gedeeld door twee is. Maar ook transactiefees. En doordat de Bitcoin-blockchain zo populair was, zijn die transactiefees zo hard gestegen. Ik denk zelfs een paar dagen geleden dat er in één dag 78 miljoen aan transactiefees daarin zaten. Natuurlijk, de halving was er, maar het was dan ook heel het Runes-protocol was dan ook die memecoins om de Bitcoin-blockchain. Dus er was plots veel meer activiteit door historische waarde en door die nieuwe ontwikkelingen. Dus ondertussen zijn de transactiefees wel al terug gedaald, gelukkig, want dat is ook niet sustainable natuurlijk op lange termijn.
Nee.
Maar inderdaad wel straf dat er plots ook veel meer, dat die miners plots meer verdienen, terwijl ze theoretisch gezien, als je naar één parameter kijkt, minder zouden verdienen.
Dus zo zie je maar dat er veel factoren meespelen in heel het verhaal.
Ja.
Dat je nooit echt kunnen weten ook wat er allemaal gaat gebeuren.
Nee. Dat
maar over die runes zullen we de volgende keer wel meer te weten komen als Gilles er terug bij is, want die heeft dat op de voet gevolgd.
Inderdaad. En vooral zo zijn we terug bij het einde van onze aflevering. Tenzij, Lambi, jij nog een uitsmijter hebt?
Een uitsmijter misschien. Ik ga even terug over mijn favoriete artiest praten. Ik zie net dat er een nieuw uniek stuk verkocht is op Super Rare.
Oké.
Van Xcopy, Death by Algorithm. Dus wel heel toepasselijke titels altijd.
Inderdaad.
Dus nu terug een nieuwe sale.
The Last Selfie was onlangs ook verkocht, dacht ik.
Ja, dat is een editie van 10. En dat is eigenlijk zo wat de populairste editie aller tijden, maar de populairste editie van zijn werk. En die is ook voor 270 ETH, denk ik, verkocht geweest. Ja. Dus voor een editie kan dat tellen. Maar wel een heel iconisch stuk.
Ja, inderdaad. En dus nu Een one-of-one.
Ja, ja. Dus er beweegt wel wat in zijn werk terug. Sorry voor de shilling, voor de promo. Maar zeker een keer opzoeken.
Alright. Merci Lambie voor de input in de aflevering. En aan de luisteraar, merci om te luisteren. En ik zou zeggen, tot de volgende.
Tot de volgende.
Ciao, ciao.